En we lezen daarna Johannes 4, vers 1 tot en met 18.
Als dan de Heere verstond dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sychar, nabij het stuk land het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. En al daar was de fontein Jacobs. Jezus dan vermoeid zijnde van de reis, zat al zo neder, nevens de fontein. Het was omtrent de zesde uren. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren heen gegaan in de stad, opdat ze zouden spijzen kopen. Zo zei dan de Samaritaanse vrouw tot hem, hoe begeert gij, die een Jood zijt, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij de gave Gods kende, en wie hij is, die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd, en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zeide tot hem, Heere, gij hebt niets om mee te putten, en de put is diep, van waar hebt gij dan het levend water? Zijt gij meerder dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft? En hij zelf heeft eruit gedronken, en zijn kinderen en zijn vee. Jezus antwoordde en zeide tot haar, en ieder die van dit water drinkt, zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. De vrouw zei tot hem, Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorsten en ik hier niet moet komen om te putten. Jezus zei tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide, ik heb geen man. Jezus zei tot haar, gij hebt wel gezegd, ik heb geen man. Want gij hebt 5 mannen gehad, en die gij nu hebt, is uw man niet. Dat hebt gij met waarheid gezegd.
Vandaag wordt voor de tweede keer de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw bepreekt. Uitgangspunt voor de prediking van morgen zijn de versen 15 en 16 van Johannes 4. Versen 15 en 16 van Johannes 4. We lezen beide versen voorafgaand aan de verkondiging van Gods woord. De vrouw zeide tot hem, Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorst, en ik hier niet moet komen om te putten. Jezus zeide tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. Twee lijnen vanuit dit moment van deze geschiedenis. Allereerst zien we een Samaritaanse vrouw zonder kruik bij Jezus. De tweede lijn, de Samaritaanse vrouw ontvangt haar kruik van Jezus. Dus zonder kruik bij Jezus en zij ontvangt haar kruik van Jezus. En zo zijn in één keer gemeente de rollen omgedraaid. Midden in het gesprek. Een gesprek dat werd geopend door Jezus die de vraag stelde aan die Samaritaanse vrouw, geef mij te drinken. Een vraag die haar overviel, die haar verraste, zo zagen we dat vorige week. En die haar ook in een bepaalde verlegenheid bracht. Hoe kan dat nou, een Joodse man die op het midden van de dag bij deze bron mij deze vraag stelt. En gaandeweg het gesprek, ik denk dat gesprek ook maar een paar minuten heeft geduurd voor het moment dat we hier zijn aanbeland. Gaandeweg dat gesprek worden in één keer de rollen omgekeerd. Het is niet meer Jezus die aan de Samaritaanse vrouw vraagt, geef mij te drinken. Maar het is nu omgekeerd. De Samaritaanse vrouw vraagt aan Jezus, geef mij te drinken. Deze vraag bedoelt ze nog steeds heel letterlijk. Drink, water, put. Maar het is wat dat betreft ook wel ergens, mag ik dat vanmorgen zo zeggen aan het begin van de preek, vermakelijk. Lachwekkend. Want waar is die put waar Jezus over spreekt? En waar is dat water? Kijk, al is het dan vreemd dat de Joodse man bij die bron aan deze vrouw om water vraagt. Dat het in deze omgeving gebeurt, dat is vanzelfsprekend. Water. De zon op het hoogste punt van de dag. Jezus die vermoeid is. Geen kruik heeft om te putten. En zo denk ik dan, volgens die Samaritaanse vrouw, de stoute schoenen heeft aangetrokken om toch maar die drempel over te gaan. En als Joodse man aan een Samaritaanse vrouw die vraag te stellen, geef mij te drinken. De dorst drong hem. En deze gelegenheid die zomaar voorbij kwam, spontaan voorbij kwam, die verwacht dat eigenlijk op het heetst van de dag een vrouw bij een bron. Normaal gesproken zitten ze dan allemaal thuis in de schaduw om de zon te ontlopen. Deze gelegenheid laat deze Joodse man natuurlijk niet voorbij gaan. Maar nu omgekeerd. Waar is die bron waar die man over spreekt? Die zich geen velden of wegen te bekennen. En waar is dat water waar die man over spreekt? Water waarvan ze begrepen heeft, in dat gesprek dat ontsponnen is, dat als je daar een slok van neemt, je nooit meer hoeft te putten. Dat komt iedereen natuurlijk mooi uit. Nooit meer de deur uit met een kruik op je hoofd. Nooit meer op een moment dat niemand je ziet, daarom kozen voor dit tijdstip, deze vrouw, naar buiten gaan. Je kan je tijd beter gebruiken dan voor andere dingen. En trouwens, als ze die man goed heeft gehoord, zal ze nooit meer dorsten als ze gedronken heeft van dat water des levens om niets. Maar is het een bron die ook zich vermenigvuldigt? Het lest niet alleen de dorst, het geeft ook meer. Begrijp het, hè, gemeente. Dat je in gesprek met Jezus kan zijn en niet weet wie Jezus is. Ze kan hem gewoon aanraken. Ze heeft alle tijd om naar hem te luisteren. En ze weet niet met wie ze spreekt. Komt dat door de zaligmaker? Gebruikt die moeilijke woorden? En Christus sluit aan bij haar concrete dagelijks leven. Dat is ook de kracht van het woord dat vlees is geworden en onder ons heeft gewoond. Dat zoekt aansluiting. In dit geval bij een vrouw die water put. In het voorgaande hoofdstuk in het gesprek met Nicodemus bij een theoloog die zich graag een boom wil opzetten over allerlei theologische discussies. Precies op de plek waar mensen zitten, gaat Jezus zitten. Start het gesprek op. En gaandeweg het gesprek vlecht de zaligmaker in de woorden die hij kiest. Ook het hart van het evangelie, levend water. Dat kun je op twee manieren uitleggen. Dat is allereerst heel letterlijk bedoeld, stromend water. En dat is voor zeker in het Midden-Oosten van groot belang. Daar kunnen wij trouwens ook wel wat bij voorstellen. Stilstaand water, dat gaat stinken. Daar kun je niet uit drinken, want dan word je ziek. Stromend water, dat ververst voortdurend en die bron waaruit zij put, dat is ook stromend water. Het water welt steeds op, het zuivert zichzelf, dus elke dag heb je de beschikking over vers water. Maar zoals Jezus over dat stromend water, dat levend water spreekt, dat is wel vreemd. En het valt daar niet eens op. Terwijl de zaligmaker langzaam maar zeker aan de hand van water, bron, kruik, dorst, een diepere laag aan het aanboren is in het gesprek, blijft deze vrouw hangen in het letterlijke, het concreet. Maar mag ik eens een vraag aan u stellen? Als Jezus met u in gesprek is, en dat is hij vanmorgen. Dat was hij vorige week. Dat was hij die week daarvoor. Dat is hij elke keer als je in de kerk zit. Weet je ook met wie je spreekt. Herken je hem? Begrijp je zijn woorden? Versta je het evangelie? Kijk je dan ook zalig aan de zaligmaker? En laaf je je aan de bron van zijn opzoekende zondagsliefde? Of begrijp je er eigenlijk helemaal niets van? De kracht van deze geschiedenis, gemeente, en ik hoop dat u dat vanmorgen meeneemt, is dat Jezus deze vrouw niet met haar dwaasheid naar huis stuurt. En halverwege het gesprek tegen die vrouw zegt: snap je er nou nog niets van? Je bent niet alleen een Samaritaanse vrouw, maar ook een dwaze vrouw. Maar dat Jezus de onkunde van haar gebruikt als een middel om het evangelie te ontvouwen. Bij God ben je dus nooit dom. Maar uw en mijn domheid, want dat zijn we, roept om het werk van de Heilige Geest. Om de gave van God. Neem dat nou vanmorgen eens mee uit de kerk. Als ik je vanmorgen aan het begin van deze preek overviel met de vraag: heb jij Jezus al gezien die met je spreekt? En je begrijpt misschien niet eens de vraag. Neem die vraag dan mee naar de binnenkamer, naar het gebedsvertrek. Leg die vraag voor aan de Heer. Want die vraag en je onkunde roept om de Heilige Geest. Ze is trouwens niet alleen onkundig en onbeholpen. Ze is ook onwillig. Want met dat de Heer Jezus in gesprek raakt, gemeente, laat het maar even volgen. Hier liggen trouwens ook prachtige lijnen in voor het voeren van pastoraal of persoonlijke gesprekken op een huisbezoek of een diaconaal bezoek. Komt de Heere Jezus stap voor stap dichter bij haar. Hij zegt dat in vers 10, indien gij de gave van God kende en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zou het gij van hem begeerd hebben en zou u levend water gegeven hebben. In die opmerking, als je wist met wie je spreekt, ligt niet alleen een verwijt in de richting van de onkunde van deze vrouw, dat je nog niet door hebt met wie je in gesprek bent geraakt, niet zomaar een Joodse man, maar de Zoon van God die gezonden is vanuit de schoot van de Vader, die door mag geven wat de Vader in het hart van de Zoon heeft gelegd, want al zo lief heeft God deze wereld gehad, ook de wereld van die Samaritanen, en ook de wereld van die Samaritaanse vrouw, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat je dat niet weet. Maar de nadruk ligt vooral op Gods gewilligheid om het bekend te maken aan mensen die dit niet weten. God wil dat het bekend wordt. Zelfs aan een Samaritaanse vrouw. Wat de inhoud en wie de persoon is die Jezus bedoelt met de gave van God. Als je zou weten wie hij is die tot je spreekt. Je zou van hem begeerd hebben. Daar zit drang achter, gemeente. Heilige drang. Daar klopt wel behagen in. Trilt van Gods opzoekende zondaarsliefde. En dan kijk ik toch even op dit moment met u terug naar het begin van deze geschiedenis. Sommigen onder ons die attendeerden me erop, die waren bang dat ik dat zou overslaan, vers 4. Prachtige woorden waar staat en hij moest door Samaria gaan. Vorige week heb ik uitgelegd dat dat de kortste route was en dat de meeste mensen in Jezus' dagen ook deze route puur uit praktische redenen hadden gekozen om zo snel mogelijk thuis te zijn. Er was één groep mensen die dat niet deed, dat waren de fariseeën en de schriftgeleerden. Dat deden ze nog niet eens omdat ze bang waren voor de Samaritanen, maar ze wilden zich niet vermengen, vervuilen, bevuilen met het gebied van de Samaritanen. En daarom gingen ze letterlijk en figuurlijk met een grote boog om dat gebied heen. Maar nu we op dit moment zijn beland in het gesprek dat Jezus voert met de Samaritaanse vrouw, krijgt dat woordje moed opeens een hele andere klank. Jezus moet met deze vrouw in gesprek raken, omdat het van zijn vader moet. De vader zoekt deze vrouw. Terwijl deze vrouw de zoon nog niet eens kent. De vader dringt zijn zoon aan het hart van die vrouw. Terwijl het hart van deze Samaritaanse vrouw nog niet open staat voor de gave van God die de zoon haar aanreikt en wil geven om niet. Achter dit gesprek klopt dus Gods opzoekende zondaarsliefde. En ik vertaal het maar meteen door naar nu. Achter het gesprek dat Jezus met je vanmorgen voert onder de verkondiging van het woord, of je hem nou kent of niet, klopt het woordje moeten. God wil dat je behouden wordt. En daarom moet je vanmorgen hier zijn. Misschien had je er helemaal geen zin in. Maar God ziet je zitten. Peilt je nood. Kent je leven. Ziet je onbeholpenheid. Peilt de nameloze diepte van je geestelijke onkunde en dwaasheid. En gaat om die reden met je in gesprek. Daar ligt nou vanmorgen ook de troost voor de prediking. En ook het uitzicht onder de verkondiging van het woord. Als het dan ook echt alleen van Gods kant komt. En dat komt ook zo. Alleen van Gods kant. Dan mogen we bij de Heere dom zijn. Onkundig. Onbeholpen. Onwillig. Afwerend, zoals die vrouw dat zo doet. En dan weet God daar raad mee, gemeente. Dan laat hij zich niet door u of jou afschepen. Maar dan maakt hij onze zonde en onze onkunde dienstbaar aan zijn eenzijdig genadewerk. Dan schittert tegen de achtergrond van het leven van deze Samaritaanse vrouw de woorden van Johannes 3, vers 16. Want al zo lief heeft God deze wereld gehad. Die wereld die hij daar tegenkomt bij de Jacobsbron. Maar ook de wereld die hij vanmorgen hier in Sliedrecht-Bethel tegenkomt in jouw hart. En hij biedt zijn zoon aan. Ik noemde het al een paar keer, gemeente, en als die vrouw gaat spreken, dan wordt steeds duidelijker waar gaandeweg het gesprek haar onwil duidelijk. Kijkt u maar even met me mee. Ze zijn in gesprek geraakt vanaf vers 10 en daar merk ik ook dat de Heer Jezus van het letterlijke overstapt naar het figuurlijke. Gave wordt opeens figuurlijk gebruikt, de gave van de Heilige Geest. Drinken wordt opeens figuurlijk gebruikt als een woord dat het geloof bedoelt om te kunnen drinken van de wateren des levens om niet. Levend water wordt opeens figuurlijk gebruikt als een beeld voor het levende water, het water des heils, de prediking, de betekenis van de Heilige Geest. En dan zegt die vrouw in vers 11, Heere, u hebt helemaal niets om mede te putten. De put is diep Van waar hebt gij het levende water? In die vraag wordt niet alleen duidelijk dat ze niet begrijpt wat de Heere Jezus bedoelt te zeggen. Maar wordt ook meteen duidelijk dat de rollen omgekeerd zijn. Die vrouw gaat nu vragen stellen aan Jezus. Het begon met Jezus die vragen stelde. Hij stelde zich afhankelijk op van haar. En dat buiten ze trouwens ook uit. Je bent een Joodse man. Heb je wel door wat je vraagt? Aan wie je het vraagt? Maar nu op dit moment in het gesprek kantelt het. Het is niet langer meer Jezus die vragen stelt. Het is de vrouw die vragen aan Jezus gaat stellen. Op een hele natuurlijke wijze maakt de Heer Jezus deze vrouw zo afhankelijk van hem. Hier zien we een trekoplichte gemeente die we één op één ook mogen overzetten naar het geestelijke leven. En laten we dat vanmorgen niet als een norm gebruiken van zo gebeurt het dus bij iedereen. Maar wel dat moment van afhankelijk worden van de Heer Jezus. Je ziet dat bij Nicodemus bijvoorbeeld ook, die vanuit een hele andere invalshoek het gesprek aangaat met de zaligmaker. Hij komt met een stelling en Jezus haalt die stelling eronder uit, plaatst hem in zijn dwaasheid. En dan begint Nicodemus vragen te stellen: Heer, hoe kan dat nou? U heeft het over wedergeboorte tegen een oude man. Kan ik dan weer terug in de buik van mijn moeder en opnieuw geboren worden? Dat is toch de dwaasheid gekroond? Ja, maar in het stellen van die dwaze vragen maakt Jezus die Nicodemus afhankelijk van hem. En in het stellen van deze dwaze vraag, van deze Samaritaanse vrouw aan de Joodse man. Je hebt geen kruik, put is diep, hoe kun je putten? Maakt Jezus deze vrouw afhankelijk van hem. In het stellen van onze domme vragen aan de Heere, maakt God ons afhankelijk van hem. Zelfs domme vragen gebruikt God. Weet je wat nou het ergste is? Als je geen vraag stelt aan Jezus. Dan maak je jezelf niet afhankelijk van hem. Dat kan door het idee te koesteren dat jij het beter weet. Dat kan door onverschillig te blijven en Jezus ook vanmorgen te laten spreken, te laten kloppen, je te laten bevragen zonder dat je daarop reageert. Maar achter die verschillende houdingen om geen vragen te stellen, schuilt dezelfde zonde, hoogmoed. Trots. Egoïsme. Want om vragen te gaan stellen aan iemand, vertel je door die vraag dat je het zelf niet weet. Ben jij daar al de drempel van schaamte over? Naar God. Mag ik je dan vanmorgen ook over die drempel heen trekken en luisteren naar Johannes 4? Zou je net als deze vrouw ook je domme vragen niet maar gewoon naar de Heer Jezus gaan stellen? En kijk eens hoe hij er dan mee omgaat. Wat een verschil trouwens ook met Nicodemus. Nicodemus had het nodig om op zijn vingers getikt te worden. Nicodemus, je stelt deze vraag als een leraar van Israël, weet je het dan niet? Maar in dat verwijt van de zaligmaker lag ook liefde tot Nicodemus opgesloten om zijn hoogmoed eronder uit te halen, zodat deze man leerling begon te worden aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Maar nu Jezus in gesprek is geraakt met een Samaritaanse vrouw die misschien geen eens een boek heeft gelezen in haar leven omdat ze niet kan lezen, verwijt de zaligmaker haar helemaal niets. Maar grijpt hij die domme vraag aan om haar te brengen in het hart van het evangelie? En dat is nou de zaligmaker te voeten uit, gemeente. Die verschillende mensen op verschillende manieren kan brengen op hetzelfde punt, daar waar ik afhankelijk word van Christus. Dat deze vrouw afhankelijk is geworden van de Heer Jezus, kijkt u maar even met me mee, blijkt ook aan de vragen die ze dan vervolgens gaat stellen. Vers 12. Zijt gij meerder dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en hij zelf heeft eruit gedronken, zijn kinderen en zijn vree? Dat laten we even liggen, dat komt volgende week terug. En Jezus antwoordde en zeide tot haar: en ieder die van dit water drinkt zal wederom dorsten. Maar zo wie zal gedronken hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem zal geven zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. In één keer benoemt de Heer Jezus de kern van het evangelie. Laat het maar gewoon even opsommen wat de zaligmaker zegt. Hij belooft aan deze vrouw de gave van de Heilige Geest. Dat heeft ze nodig om te kunnen putten. Hij belooft aan deze vrouw water des levens. Om niet. Wie ook maar, zegt Jezus. Wie ook maar dorst. Wie ook maar wil putten. Wie ook maar die gave van God wil ontvangen. Daar is die Samaritaanse vrouw dus in besloten, in Jezus nodiging om te komen, te putten, te drinken, water des levens, om niet. De zaligmaker maakt ook duidelijk wat de rijkwijde van die belofte is. Die strekt tot in der eeuwigheid. Dat heeft dus alles te maken met de eeuwige God. De zaligmaker benoemt ook wie die belofte wil geven. Hij spreekt haar namens de Vader en belooft de Heilige Geest. En weet u wat mij nou zo ontroerde? De reactie van deze vrouw. Ze snapt er helemaal niets van. Ze begrijpt het niet. Haar onbegrip, gemeente, maakt duidelijk hoe onvoorwaardelijk het evangelie is. Deze woorden die de zaligmaker uitspreekt zijn niet geadresseerd aan een hart dat al verbroken is, verbrijzeld is, verslagen is en dorst naar de gerechtigheid. Nee, de belofte van het evangelie, zoals Jezus dat formuleert, is gericht op een hart dat er niets van begrijpt. En daar ligt nou vanmorgen voor u en voor mij ook de mogelijkheid om zalig te worden. Het onbegrip van deze vrouw onderstreept het onvoorwaardelijke van het evangelie. Wie ook maar. Leg daar vanmorgen eens de vinger op. En spreek de Heere daar eens op aan. Juist als je hart niet dorst naar God. Als je het evangelie nog niet met je hart verstaat. Als je Christus nog niet kent. Als je niet hongert en dorst naar de gerechtigheid. Dan is deze vrouw voor jou en voor mij een stimulans om te zeggen: Heere, leer mij u kennen. Leer mij uw woord verstaan. Christus gaat met deze vrouw in gesprek. Kijkt u even met me mee, vers 15. Heere, geef mij dat water, omdat mij niet dorst en ik hier niet moet komen om te putten. Ziet u de dwaasheid van deze vrouw? Dat ze het nog steeds letterlijk opvat? Mag ik even putten? Dan hoef ik nooit meer te komen. Ziet u ook in deze reactie dat deze vrouw geen oog heeft voor de schoonheid van Christus? Voor de gave van God? voor de prediker van Gods gerechtigheid. Voor de meerdere Jesaja. Je hoort toch in deze geschiedenis Jesaja 55 vers 1 doorklinken. O alle gij dorstige, kom tot de water. En gij die geen geld hebt, komt, koopt, drinkt, water des levens om niet. Hier is de meerdere Jesaja. Die zelf dat woord verkondigt. En die al predikt het evangelie, die vrouw, u, jou en mij niet wijst op iemand anders, maar op zichzelf. Die het zegt, kom maar. Put maar. Drink maar. Water des levens om niet. En deze vrouw vat het letterlijk op. Het plaatst ons vanmorgen, gemeente, want dat is wel de andere kant van het evangelie, ook in onze schuld, of niet? Dat we zelfs in het licht van Christus opdringende liefde niet begrijpen wie Hij is. Dat we geen snars van snappen. Van het evangelie. Zolang de Heilige Geest ons daarin niet voorgaat. Mag ik dat gewoon eens in mijn onbevangenheid ook aan u vragen? Wilt u door het evangelie ook gewoon als een dom iemand behandeld worden? Een geestelijke dwaas. Iemand die Jezus niet ziet, ook nu niet, onder de verkondiging van het evangelie. Mag God je zo aanspreken en zo behandelen. Ik wil ook vanmorgen laag afdalen, gemeente, voordat we naar het tweede punt, het laatste punt gaan. Wat ligt hier nou ook een troost in deze geschiedenis, of niet? Voor mensen onder ons die vast zijn gelopen met al hun geestelijke vragen en geen kant meer op kunnen. Je hoort het evangelie. Je zoekt de Here. Je verlangt daarna om God te kennen. En iedere keer weer opnieuw sta je voor je gevoel voor een muur waar je niet door kan. En loop je vast met jezelf. Kijk eens naar deze geschiedenis. Hoe Christus bij machten is om daar in één keer doorheen te breken. En waarom zou je nog vanmorgen niet je hoop willen vestigen op de zaligmaker der wereld? Waarom zou je vanmorgen ook niet al die pogingen maar eens gewoon loslaten? En aan de Here vertellen wie je echt bent. Dat je het niet snapt omdat je geestelijk geen inzicht hebt. En dat je hart ten diepste het evangelie niet verstaat. Omdat dat hart bearbeid moet worden door de Heilige Geest. En dat je altijd een verkeerd beeld hebt van de Heer en daarom ook verkeerde vragen stelt aan de Heere God. Vertel dat nou gewoon eens aan de Heer. Stop er nou eens mee om die domheid zelf te overwinnen. En kom voor de Heer nu eens gewoon zoals je bent. Zoals hier in deze geschiedenis, stap voor stap, deze vrouw door de zaligmaker ontmaskerd wordt. En Jezus daardoor steeds dichter komt bij het leven van deze vrouw zoals ze echt is. Hij zegt het ook, ga heen, haal je man. Wat is dat eigenlijk voor een opmerking van de Heer Jezus? Voor ons gevoel komt die opmerking plomp verloren in één keer uit de lucht vallen. Het gaat toch over een put, water, dorst, bron. Ja, maar Jezus geeft antwoord op haar vraag. De vraag was, geef mij te drinken. Nu zegt de Heer Jezus, dat kan. Je hebt wel een kruik nodig. En dat is niet die stenen kruik die je in je hand hebt, die je uit de keuken pakte toen je tegen je man zei, ik ga even water halen. Nee, als je wilt putten uit deze bron die ik ben, dan heb je een hele andere kruik nodig. Dan moet je komen met je leven. Ga heen, haal je man. Kom en put. Met die opmerking, gemeente, bedoelt de Heer Jezus niet in de eerste plaats dat deze vrouw haar man moet gaan uitnodigen. Wil je ook meekomen? Want ik heb een man ontmoet bij de Jacobsbron en die heeft een bijzondere drank, water, waarvan je maar één keer hoeft te drinken en dan hoef je nooit meer hier te putten. Nee, in die opmerking van de zaligmaker, ga heen, haal je man, klinkt door, haal je kruik. Haal je leven. Niet je nette leven. Dat je omhoog probeert te houden door op het heetst van de dag erop uit te gaan en water te putten uit de Jacobsbron, zodat niemand je lastig hoeft te vallen met het stellen van vervelende vragen. Maar kom voor de dag met je leven. Zoals je echt bent. Maar dat kan voor u iets heel anders zijn. Ga heen, haal je man. Haal je vrouw. Haal je bedrijf. Haal je geld. Haal je gezin. Haal je zonde. En kom. Put. En drink. Dat is de enige kruik van het evangelie. Je zonde. Je verzondigde leven. Alleen daarmee kun je putten uit de bronnen van Gods heil. Mag ik het vanmorgen ook even omdraaien? Om weg te blijven bij het evangelie, moet je alleen maar je leven thuis laten. Verstoppertje voor God en de mensen spelen. Je mooier voordoen dan dat je echt bent. De schijn hoog houden. Of je verschuilen achter een muur van onverschilligheid, hardheid en verzet. Maar nu zegt de Heer vanmorgen, tegen wie ook maar, haal je leven, kom hier, put. Let u even op de reactiegemeente van die vrouw. Kijkt u even met me mee. Als de Heer dat zegt. Vers 16. Ga heen, roep uw man, kom hier. Dan antwoordt de vrouw en zegt, ik heb geen man. Jezus zeide tot haar, gij hebt wel gezegd, ik heb geen man. Gij hebt 5 mannen gehad en die gij nu hebt is uw man niet. Dat hebt gij met de waarheid gezegd. Er zijn een aantal mensen, en ik heb er eerlijk gezegd ook wel sympathie voor, die zeggen dat deze vrouw nu een soort een omtrekkende beweging maakt door te reageren, ik heb geen man. Ze probeert krampachtig nog haar leven overeind te houden door verstoppertjes te spelen en het de waarheid in het midden te laten. Ze zegt niet, ik ben niet getrouwd. Ze zegt ook niet meteen, ik heb al zoveel verschillende relaties gehad. 5 mannen. En de man met wie ik nu samenleef is niet eens mijn wettige man. Dat ze op die manier op afstand probeert te blijven. Een vorm van zelfhandhaving. Van verzet. Het zou heel goed kunnen, inderdaad, dacht ik, dat beeld zo eens gebruiken, dat deze vrouw op het laatste moment nog steeds tegenspartelt en zich niet gewonnen wil geven aan de nodiging van het evangelie. Maar ik wil ook even een andere kant belichten. Deze vrouw die wordt overrompeld door de vraag, ga heen, haal je man. Terwijl ze tot nu toe nog geen oog heeft voor met wie ze in gesprek heeft, de zaligmaker der wereld. En ze beschermt zichzelf vanwege haar leven. En dat mag. Je hoeft niet op klaarlichte dag de vuile was voor iedereen buiten te hangen. Zoals u denk ik er ook niet op uit bent om op klaarlichte dag midden op straat of op de markt op zoek te gaan naar de vuile was van een ander, toch? Maar op het moment dat de Heere Jezus zegt, je hebt gelijk, deze man is niet je man. Je hebt 5 gehad, valt het doek. En realiseert ze zich dat ze niet zomaar met een Joodse man in gesprek is. Maar met een uniek iemand. Ik trek een paar lijnen, gemeente. Volgende week maken we deze geschiedenis af. In de eerste plaats maar heel eenvoudig deze lijn. We zitten nu op het terrein van het ontdekkende werk van de Heilige Geest. En we zien in deze geschiedenis oplichten dat dat een onderdeel is van het evangelie. Dat is dus geen voorwaarde. Eerst moet ik ontdekt zijn aan mijn schuld, voordat ik mag komen tot de zaligmaker. Nee, wie ook maar vanmorgen. Met je dubbel leven. Met je zonde. Terwijl je misschien vanmorgen vroeg de zonde nog gekoesterd hebt. Mag ik vanmorgen ook in de prediking je uitnodigen om te komen en plaats te nemen aan de voeten van de zaligmaker. Omdat het ontdekkende werk zijn werk is. Hij ontdekt aan zonde en schuld. Tweede lijn, en kijk eens dan hoe de zaligmaker dat doet. Met wat voor wijsheid en met wat voorzichtigheid, maar ook met wat voor klem de zaligmaker deze vrouw stap voor stap. Eerst maakt hij haar afhankelijk van hem door de rollen om te draaien. Zij gaat hem bevragen, terwijl ze nog niet eens in de gaten heeft met wie ze in gesprek is. Maar achter dat gesprek klopt het opzoekende hart van de drie enige God. Hij ziet haar in haar nood en in haar schuld. En hij zoekt de ingang op van haar hart om op enig moment daar ook de was doorheen te breken en tegen haar te zeggen, haal je kruik. Zo is de Heer nog, ook vandaag. Achter de prediking van het evangelie schuilt God. Bewogen God. Die stap voor stap dwaze mensen brengt aan Jezus voeten. Derde lijn. Ziet u ook hoe de Heer vanaf het begin heel open is? Voordat die vrouw in de gaten krijgt met wie ze echt in gesprek is en ze dat op enig moment ook beleidt. Gij zijt de Christus, Zoon van God, de zaligmaker der wereld. Stalt Jezus Christus het evangelie voor haar uit. Terwijl Jezus als geen ander weet dat deze vrouw daar nog helemaal niets van snapt. Etaleert hij al de heilsgoederen, zodat deze vrouw, als ze zometeen overvallen wordt door die vraag, haal je kruik, haal je leef, direct ook weet waar ze kan putten bij hem. Dat wordt dus niet achteraf verteld. Dat gaat voorop. Het ontdekkende werk van de Heilige Geest vloeit voort uit de volheid van Gods belofte. Zo werkt de Heer. Dat doet de Heer om twee redenen. In de eerste plaats om te voorkomen dat de mens in wanhoop zou wegzinken als hij aan zichzelf wordt ontdekt door een heilig God. De grond zou toch onder je voeten worden weggeslagen als de Zoon van God er tegen je zegt, haal je man en er is geen belofte. Maar dat tekent dus ook vanmorgen de gewilligheid van de Heer uit, ook in het leven van u die nog niet ontdekt bent aan uzelf. De Heer brengt ons aan het einde van onszelf door die vraag te stellen. Haal je kruik, haal je leven, haal je zonde. Terwijl het adres er al is. Wij hoeven dus niet in onze radeloosheid rond te zoeken en te dwolen. Maar het evangelie ging ons al voor. Verkondigde al het adres, zodat we met onze schuld en zonde weten waar we moeten zijn. Bij deze put om te drinken. Water des levens om niet. De laatste lijn van morgen. U die de Heere mag kennen. Laten we vanmorgen aan het einde van deze preek God aanbidden om zijn wijsheid, toch? Wat is God wijs? Ook in de omgang met verschillende typen mens. Een Nicodemus en een Samaritaanse vrouw. Twee mensen die helemaal niets met elkaar delen. Maar dezelfde God brengt ze op dezelfde plaats. Zodat ze uit diezelfde bron gaan drinken. Is dat ook niet iets wat wij nodig hebben, juist in deze tijd? God leren aanbidden in zijn soevereiniteit. Laten we het maar aan hem over. Hoe hij zondaren brengt aan Jezus' voet. Eén ding weet ik wel. Als we elkaar bij deze bron ontmoeten, staan we allemaal met onze eigen kruik. Met je eigen leven. En dat verzondigde leven maakt dat jouw kruik een unieke kruik is. Die past bij deze unieke bron. Amen.